Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag Metis Onderwijsadvies bedanken. Metis werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek doen, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En vandaag de gast in de studio is Ria Westendorp, waarnemend inspecteur-generaal van het onderwijs. Ria is directeur toezicht primair onderwijs en kinderopvang bij de inspectie van het onderwijs. En dat is weer onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ria, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik er ben.
Ja, we hebben twee gasten ook nog naast ons zitten. Vincent Edelman, leerkracht in groep 7 en 8 in het primair onderwijs, basisschool Het Schrijveke in Hellevoetsluis. En ook masterstudent curriculumontwikkeling van primair onderwijs, COPO aan de Radboud Universiteit. En schuin tegenover mij zit Anneke Huiskamp, directeur van de Daniel de Brouwer School in Willep. Een katholieke regioschool voor speciaal en voortgezet onderwijs. En de Daniel de Brouwer School geeft onderwijs aan, dat heet ook wel, zeer moeilijk lerende kinderen. En dat doet dat aan ongeveer 240 leerlingen van 4 tot met 20 in de regio. En voor degene die nu denkt, Willep, waar ligt dat ook weer? Nou, dat ligt in het midden van de Stedendriehoek, Deventer, Apeldoorn, Zutphen. Correct. Leuk dat je bent.
Dankjewel.
En we gaan vandaag in gesprek over de vraag, wat is de staat van ons onderwijs anno 2024? En dat doen we natuurlijk aan de hand van het recent verschenen rapport, de staat van het onderwijs, wat elk jaar verschijnt. Ria, dat heb jij denk ik hard aan gewerkt afgelopen periode.
Ik samen met al mijn collega's natuurlijk, van met een heel team. Eigenlijk met de hele onderwijsinspectie.
Ja, ja. Dat is een enorme klus, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, het is eigenlijk ons jaarlijkse rapport waarin alle bevindingen van het hele jaar worden samengevat. Ja. Dus alles wat de inspecteurs zien in het veld en onze onderzoekers aan constateringen doen.
Ja, en we hadden al van tevoren gezegd dat we mogen tutoyeren, dus ik ga nog gewoon stug je zeggen. Je bent inspecteur-generaal. Voor degene die nu luistert, die denkt, ja, wat is eigenlijk inspecteur-generaal? Wat houdt het ongeveer in? Kan je dat omschrijven?
Ja hoor, dat is een hele mooie titel. Die eigenlijk gewoon aangeeft dat je leiding geeft aan de onderwijsinspectie.
Ja.
En binnen de onderwijsinspectie, daar werken heel veel inspecteurs, analisten, medewerkers, toezicht, mensen bij kennis. Allemaal samen om te kijken van hoe kunnen wij door toezicht bijdragen aan betere onderwijs in Nederland.
Ja. Ja, en toezicht is dus onafhankelijk toezicht?
Onafhankelijk toezicht, ja. Want je gaf al aan, we zijn onderdeel van het ministerie.
Ja.
Maar we zijn wel een onafhankelijk onderdeel die ons toezicht op onafhankelijke wijze kunnen inrichten.
Ja. Helder. En hoe komt zo'n rapport, hoe komt dat tot stand? Kan je daar iets over zeggen? Want daar zit een best wel een heldere structuur achter volgens mij.
Ja, klopt. En de structuur van het rapport is dit jaar ook anders dan andere jaren. Ja. Nou, hij komt tot stand, ik zei het al, door alle bevindingen die we hebben op een rij te zetten. En we hebben dit jaar heel bewust voor gekozen om dat per thema te doen.
Ja.
Dus de kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs, nou, een aantal andere thema's.
Ja.
En het mooie is, eerder deden we het per sector, dat je nu op die thema's heel erg die doorlopende leerlijn, dus ieder kind van de vroegste leeftijd 2,5, de voorschoolse educatie, tot en met dat ze uitstromen in mbo, HO, dat je die ontwikkelingen per thema echt leest in het rapport.
Ja, en nou bevindt het onderwijs zich ook wel in zwaar weer, hè? Zo wordt er gezegd, hè? Er is veel aan de hand. Maar misschien toch, er gaan ook wel zaken goed, denk ik. Kunnen we eens beginnen met misschien 2 of 3 zaken die zijn opgevallen waarvan je zegt, nou, dat is wel positief.
Ja, nee, gelukkig zijn er ook heel veel lichtpuntjes. En ik heb dat gisteren in mijn speech ook benoemd.
Ja.
Er zijn hele goede en mooie voorbeelden in Nederland. En dat is ook wat we in de staat van onderwijs meer hebben willen laten zien, de verschillen. En dat kun je negatief duiden, maar dat kun je juist ook positief duiden. Ga van elkaar leren en doe dat ook. En al die voorbeelden die we gisteren ook voorbij hebben zien komen van scholen die op een hele mooie manier een onderwijs vormgeven en daar vervolgens investeren om dat aan anderen te leren. Dat is natuurlijk heel erg mooi en dat hoop ik dat nog verder opgeschaald gaat worden. Hm. En een tweede echt lichtpuntje, en ik denk dat we dat ook moeten blijven benoemen, ook in deze staat zien we weer dat het werkgeluk van leraren heel erg hoog is. Het is zo'n mooi beroep dat mensen ondanks alles toch heel graag in het onderwijs werken.
Dat is ook wel opmerkelijk, want er wordt ook al veel gesproken over werkdruk. Maar mensen vinden het toch een fijn beroep en zijn er blij mee en het maakt gelukkig.
Ja, in hetzelfde hoofdstuk waar het over werkdruk gaat, gaat het ook over werkgeluk.
Ja.
En allebei zijn heel hoog, maar het lichtpuntje is dus het werkgeluk.
Kijk. Ja. Helder. Jullie hebben het rapport ook gelezen, hè?
Ja.
Vincent, Anneke, wat is jou opgevallen? Misschien even om eens aan jou te vragen. Wat was aan het eerste, toen je het uit had, dat je dacht, Nou, daar wil ik het wel graag over hebben.
Oké, ja.
Het is een flinke pil, hè, maar toch?
Dat is het eerste. Ja? Ja, dat het wel een aardige pil is, inderdaad. Ja. Waar je inderdaad wel even doorheen moet. Dus vanuit je interesse is dat natuurlijk geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat buitenstaanders denken, nou, die korte samenvatting is ook genoeg. Ja. Ja. Ja, ik vond het boeiend om het te lezen. Het is natuurlijk altijd een mooi rapport dat de inspectie oplevert om gewoon één keer per jaar eens even te reflecteren. Waar staan we nu met elkaar en wat doen we met elkaar? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? En dat is denk ik voor mij ook wat ik eruit haal. Dat een groot deel van de scholen dat ook doet. Zich afvraagt, doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Vinden anderen dat ook? En wat kan er nog beter? En dat een deel van de scholen dat ingewikkeld vindt. Of waar het niet lukt. Of om welke de reden dan ook daar niet toe komen. En dat ik denk dat we met z'n allen daar de schouders onder moeten gaan zetten. En met z'n allen in het hele onderwijsveld daar... de komende jaren gewoon op in moeten gaan zitten.
Ja, dus dat is ook wel het punt van systematisch werken. Dus dat lukt ook wel. Dat lukt. Dat hebben scholen best wel goed op orde.
Ja.
En dat valt ook wel op en dat is iets positiefs.
Dat is zeker iets positiefs. Ja. En er zijn zeker heel veel kansen met elkaar. En wat je ook zegt, het werkgeluk. Hè, als je het hebt over zingeving, ertoe doen. Ja, er is geen mooier vak dan jonge kinderen zoveel bijbrengen dat ze zich later zo goed mogelijk in de samenleving kunnen redden.
Ja.
Dus daar hoeven we het niet met elkaar over te hebben. Nee. Maar dat op een goede manier vormgeven met elkaar, dat is wel een belangrijke uitdaging. En dat zit hier ook wel duidelijk in.
En Vincent, we gaan het straks ook hebben over de dingen die beter moeten. Kon je de dingen uithalen waarvan je dacht, hey, daar ben ik positief over? Of had je een ander gevoel na het uitlezen?
Mijn positief voorbeeld is al een beetje benoemd net. Ja? Van de goede voorbeelden. Dat vond ik echt heel fijn. En dus dan moet ik de eerste zijn die iets negatiefs
benoemt. Ja, maak eens een beginnetje. Waar maak je je zorgen om?
Nou, ik schrok eigenlijk het is misschien een klein detail, van de constatering dat rekenonderwerpen op streefniveau in sommige methodes gewoon niet aan de orde komen. Hm. En het risico...
Kun je even uitleggen? Kun je iets meer uitpakken? Dus dat in de methode zelf die scholen gebruiken?
In de rekenmethode zelf, dat dus dingen waarvan wij vinden, dit moeten kinderen weten op streefniveau, die worden niet aangeboden. Ja. En ik denk dat de gemiddelde leerkracht daar zich niet eens van bewust is. Dus de kinderen leren dat niet. Ja, dan gaan ze het streefniveau niet halen.
Ja. Ook heel mooi hoor, dat je dit eruit haalt. Want je zegt even, het is een klein ding. Maar ik vind het zelf een heel groot ding. Inderdaad, sommige methodes bieden het niet aan. Maar er zijn ook heel veel methodes die bieden de methode zo aan dat je eigenlijk al heel snel differentieert naar de leerlingen. Dus dat je al snel zegt van, nou, deze leerling zal het wel niet aankunnen. Waardoor die alleen nog maar aanbod krijgt vanaf vroege leeftijd, tot op de lagere school dan tot groep 8. Op dat lagere niveau.
Ja, ja, ja.
Terwijl het de bedoeling is dat eigenlijk de leraar zo kan differentiëren, dat hij iedere keer opnieuw ook dat rekenonderwijs op het hogere niveau aanbiedt. En niet alle kinderen zullen dat dan volledig kunnen beheersen, maar krijgen iedere keer wel opnieuw de kans om dat te beheersen.
Ja.
Dus eigenlijk willen wij wel dat er gedifferentieerd wordt, maar meer in de zin, als jij er iets meer moeite mee hebt,
helder,
dan leg ik het er nog een keertje uit.
Op de ondersteuning differentiëren.
Dan ga je op de ondersteuning differentiëren. Ja.
En ik ben het ook helemaal eens met dat je de lat mag niet omlaag, maar de methode maakt het soms wel heel makkelijk. Als ik een digitale methode heb, dan klik ik en ze zitten op een 1F-leerlijn. Of je pakt een werkboekje uit de kast en dan is het al gebeurd feitelijk.
Ja. En dat overkomt ons een beetje misschien.
Ja, dat denk ik.
Ja. Dus dat gaat ook over de professionaliteit van leerkracht. Dat je goed die leerlijnen ook kent, hè, en weet en hoe je moet handelen. Dat je niet met alle goede intenties vanuit de methode zelf gaat werken. Dus dat is wel een punt.
Ja.
Dus toch wel met toch wel wat zorgen na het laten lezen. Ja,
ja, maar het is zo'n klein stukje in het rapport.
Klein stukje in het rapport. Het zou wel wat uitgebreider... het is goed dat je het even naar voren haalt. En Ria, wat zijn wat jou betreft nou de zaken waarvan je zegt, ja, dat zijn wel de grote uitdagingen waar we nu voor staan? Als je poging om zoiets samen te vatten is natuurlijk heel groot, maar toch?
Nou ja, die is heel groot, maar ik denk, waar we al een beetje over begonnen, die basisvaardigheden en het feit dat het achteruit gaat, daar maak ik me echt zorgen over. En dan hebben we het echt over taal, rekenen, burgerschap. En ik maak me eigenlijk op twee niveaus zorgen over. Mm-hmm. De eerste is dat er toch nu al zo'n 25.000 leerlingen, dat is ongeveer 13% van de leerlingen die initieel het onderwijs verlaten, laaggeletterd en laaggecijferd zijn. En daarmee bedoel ik dat ze zich eigenlijk niet kunnen redden in de maatschappij. En daar maak ik me grote zorgen over. Hè. Als je kijkt naar die campagnes van koop nu, betaal later, dat mensen eigenlijk niet begrijpen wat dat inhoudt. Hè, omdat ze
de kennis niet hebben
op rekenniveau. Nee. Maar veronderstel, ze krijgen zo'n eerste brief binnen van het incassobureau, begrijpen ze misschien ook niet precies wat er staat. Waardoor scholen alleen maar groter worden. Dus zowel die rekenvaardigheid, taalvaardigheid, het is ontzettend belangrijk. En de tweede reden waarom ik me al zorgen over maak, is dat leerlingen eigenlijk niet alles leren wat ze zouden moeten of kunnen leren. En dat het hele schoolcarrière eigenlijk mee blijft nemen. He, dus als je ziet dat leerlingen die in groep 8 niet helemaal op dat taalniveau zitten wat hoort bij hun doorstromers. We gaan bijvoorbeeld naar het VMBO-kader. Mm-hmm. Dan moeten ze toch die 2F-niveau wat jij net al noemde halen. Als ze dat niet halen, zie je dat ook terug in hun eindexamencijfers.
Dat las ik ook.
En dat komt gedeeltelijk omdat de VO-scholen ook van uitgaan dat mensen op het niveau zitten van, oh, daar school moet ze afleveren, zeg ik maar eventjes populair, op 2F. Als ze naar de HAVO gaan, dan gaan we ervan uit dat het zo is. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Je moet naar ieder individueel kind steeds blijven kijken. Wat kan een leerling echt?
Ja.
En daarop inspelen.
Dus hogere verwachtingen ook durven hebben?
Hogere verwachtingen en goed kijken wat heeft dat kind nodig.
Dus dat is een tweede grote uitdaging. Dat die leerlingen dus eigenlijk vast blijven op een niveau. En daarmee ook hun verdere schoolcarrière blijven hangen.
Achterstanden blijven bestaan. Ja. En dan zou ik hem graag koppelen, die basisvaardigheden, aan een ander groot thema dat we steeds beschrijven. Dat is kansengelijkheid, omdat die heel erg samenhangen. Kansengelijkheid is ook een onderwerp waar we al jaren over spreken. Het gaat niet echt veel beter. Maar je merkt ook al is er investeringen in bijvoorbeeld de voorschoolse educatie. Iedere keer weer is er een drempel waar kinderen over moeten. En voor bepaalde groepen lijkt die drempel hoger te zijn als voor anderen.
Dus ja, dat is dan ook een uitdaging. Wat mij opvalt bij de discussie over kansengelijkheid, dat er ook hele verschillende ideeën over zijn in het onderwijs. De ene zegt, nou, leerlingen moeten dan meer ruimte hebben voor hun eigen leerroute. En terwijl anderen zeggen, nee, je moet juist heel veel kennis aanbrengen. Herken je dat er dus verschillende onderliggende opvattingen zijn hoe je met kansengelijkheid om moet gaan?
Wat ik meer herken is dat er twee discussies op één hoop worden gegooid. Dat altijd hoger belangrijk zou zijn. En dat is, in die termen wil ik eigenlijk niet denken. Bij mij gaat het om dat iedere groep kinderen dezelfde hoge verwachtingen heeft en dezelfde kansen heeft om op die plek terecht te komen die het beste bij hem past. En dat ongeacht is van waar jouw wieg heeft gestaan of wat jouw thuissituatie is.
Ja.
En vervolgens is het voor mij betreft ook niet nodig dat iedereen op dezelfde manier uitstroomt. Iedereen moet tenslotte in die plek in de maatschappij komen die het beste bij hem past.
Ja.
En voor de ene is dat misschien meer praktisch beroep en voor de andere meer die wil ik graag gaan studeren of kan graag studeren.
Ja.
Ja. Maar ik wil die discussies graag uit elkaar
halen. Ja, precies. Dus lopen ook discussies door elkaar heen, zeg je. En dat is ook wel natuurlijk ook makkelijk. Dat gaat snel en daar moeten we een beetje alert op zijn.
Ja, zeker. Ja.
Zullen we eens naar een van de thema's gaan die we wat uitgebreider willen bespreken? Dat basisvaardigheden PO? Of Anneke, wil je nog reageren?
Ja, ik zit nog heel even na te denken over. Je zegt de lat hoog leggen. Hè, uithalen wat de verwachtingen hoger. Wat ik in de praktijk zie, is ik heb natuurlijk een school voor kinderen met leerproblemen. Hè. We zeggen altijd het gaat niet zo snel als de andere kinderen. En wat ik zie is dat een heel groot deel van de kinderen vrij gefrustreerd onze school inkomen. Omdat er voortdurend dingen aan hen gevraagd werden die ver buiten hun, noem maar altijd maar, zone van de naaste ontwikkeling lagen. Dus ik denk dat de kunst is dat je steeds de zone van de naaste ontwikkeling pakt. Dus dat je wel steeds stappen voorleeft. Hè? Dat je zegt, nu gaan we deze stap maken, nu maken we die stap. Maar dat je die stap ook niet mee gaan maakt, waardoor kinderen afhaken en het onbereikbaar wordt. Waarop leraren zeggen, als je nou gewoon maar binnen blijft in de pauze, dan komt het wel goed. Hè? Waardoor er allemaal dingen ontstaan. Kinderen komen in opstand. Ik denk dat ook de kunst is om steeds meer te kijken naar kinderen op individueel niveau. Ze vervolgens op een groepsniveau een doelstelling te geven. En van daaruit kinderen te laten groeien. En dat betekent dat je voortdurend de lat een stukje verder legt. Maar als je de lat heel hoog legt, wat we alsmaar roepen in de volksmond, dan zie ik dat het wel vertaald wordt als, nou, we moeten ze er bovenop zitten en we zullen ze. En dat werkt natuurlijk ook niet. Ja, dat werkt eigenlijk averechts. Ja.
En heel fijn dat je dat benoemt, hoor. Want dat is ook niet wat onze boodschap is.
Mm-hmm.
Wat we echt willen benoemen is die basisvaardigheden op dat niveau waar ik eigenlijk mee begon. Hè, dat het geletterd en gecijferd zijn. Dat niveau zou ieder kind moeten halen. En ik denk dat ieder kind dat kan halen.
Ja.
Maar wel op zijn eigen manier. Je moet ieder kind wel individueel zien om daar te komen.
Mm-hmm.
En dat niveau halen is zo belangrijk omdat anders jongvolwassenen niet mee kunnen komen in die maatschappij. Ja. Dus daarom heb ik vooral zoiets, die lat moeten we wel met elkaar zien te bereiken voor ieder kind.
Zeker,
maar wel
zeker.
Op de manier die past bij ieder kind.
Ja. Ja, en dat is wat jij ook net zei, als je de leraren goed schoolt, dat ze die stappen allemaal goed weten, dat is natuurlijk ook een belangrijke investering die we hieruit kunnen leren.
Ja, want je komt ook wel op scholen waar leerkrachtenteams, ook soms schoolleiders niet scherp hebben wat de curriculumdoelen eigenlijk zijn. En vertrouwen op een methode. En soms kan dat werken, maar soms denk je ook van, dat kan natuurlijk helemaal verkeerd uitpakken. Ander punt, ik wil eigenlijk nog even door op dat punt van die referentieniveaus. Hè, die minimale eisen niet halen in het PO. Want ik heb natuurlijk ook, ik was even in de voorbereiding op Twitter, had ik ook gezegd, we gaan elkaar ontmoeten. Hier wordt natuurlijk, maken mensen zich heel erg zorgen om. Je zou kunnen denken, er zijn scholen die het wel, die wel in staat zijn die minimale niveaus te halen in uitdagende populaties. Arnhem, Rotterdam, ik noem maar wat. Zijn dus ook scholen die het niet doen. Moet er niet veel harder worden ingegrepen? Scholen die bijvoorbeeld met bewegend rekenen werken en die minimale streefniveaus niet halen. Zou niet moeten zeggen, dat kan niet meer. Je moet eigenlijk alleen evidence-based, ik maak het helemaal scherp, dat zou je vast herkennen, evidence-based werken, want dat is eigenlijk het wat ons het meest verder gaat brengen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nee, we noemen het evidence-informed. Ja. Hè, omdat de wetenschap geeft wel heel veel aan van wat is goed onderwijs. Hè. We weten dus echt heel veel. Dus daar ben ik met je eens. Doe vooral wat werkt en doe niet wat niet werkt. Wij gaan niet helemaal over het hoe natuurlijk als inspectie.
Nee, nee.
Maar als wij zien dat op een school niet goed wordt geleerd en wij zien dat men niet goed kan onderbouwen waarom hun methode, de manier waarop ze het aanbieden, eigenlijk niet effectief is voor die doelgroep, dan kunnen wij daar degelijk wat van zeggen.
Ja.
Wij werken via een onderzoekskader, noemen we dat, en dan kijken we naar verschillende aspecten. En er zijn er dan twee hele belangrijke bij. De ene is het onderwijs dat je geeft goed afgestemd op je leerlingpopulatie? Nou, dat zal bij jullie op school op een andere manier gaan als op een andere school. En dat is heel erg logisch. Dus dat moet passend zijn. En ook zijn de lessen op een pedagogisch, didactisch verantwoorde manier ingericht.
Mm-hmm.
Dus ik ga niet direct een uitspraak doen, is bewegend onderwijs ook goed?
Nee.
Maar hoe een les eruit moet zien, dat je een duidelijk lesdoel hebt.
Ja.
En dat je checkt of dat ook behaald wordt. En dat jouw leerlingen geleerd hebben wat jij ervan verwachtte.
Ja.
Daar vragen wij er wel op door.
Ja, maar bijvoorbeeld leerpleinen, want bij en unitonderwijs, daar wordt wel van gezegd, dat zorgt voor veel rumoer en onrust in de klas. Met name bij hogeschoolwegingen. Of zeg je dat het gaat aan de grenzen van wat een inspectie kan zeggen?
Dat zit inderdaad aan de grenzen.
Ja.
Maar wat wij wel heel erg op door kunnen vragen, als wij een rumoerig leerplein zien met een leerlingpopulatie waarvan je denkt, past dat wel? Van hoe zien jullie dat?
Ja.
Hoe toetsen jullie, hoe zien jullie zelf dat die leerlingen voldoende leren? En als dat niet het geval is, welke maatregelen gaan jullie nemen om te zorgen dat het wel goed komt?
Ja.
En dan zullen wij zeker zeggen van, informeer je op evidence informed manieren om goed onderwijs te geven.
Ja, helder. Ja. Oké. Okay. Is het weer daarop reageren? Heb je daar een vraag over?
Ja.
Check het maar even.
Nou ja, ik vind dat wel een beetje een lastig punt voor mezelf om nu helder te krijgen waar dan de grens van de regie van de inspectie ligt.
Mm-hmm.
Waar jullie wel wat mee kunnen en waar niet. Want ik begrijp dat je zegt van, oké, we kijken naar de situatie, is er hier een rumoer of niet? Want op mijn huidige school hebben we bijvoorbeeld units van twee klassen bij elkaar. Maar wij hebben heel duidelijk gedragscurriculum ook. En de taakgerichtheid is heel hoog van de kinderen. Dus dan zie je niet dat het verkeerd loopt. Dus dan zit het niet zozeer in de inrichting van je onderwijs. Dus dan begrijp ik dat. Maar aan de andere kant, over bewegend leren, dan denk ik, ik zou daar liever op de inhoud iets van willen zeggen. Van, is dit nu wel goed onderbouwd?
Ja.
Want ze zijn misschien heel rustig bezig. Misschien is bewegen dan het verkeerde voorbeeld. Maar wat zijn ze nu werkelijk aan het leren?
Ja.
Maar eigenlijk is waar onze grens is dat wij dat inderdaad willen weten van de school.
Ja.
De school moet visie hebben op zijn onderwijs.
Ja, ja.
En die moet ons aannemelijk kunnen maken dat de manier waarop zij het onderwijs aanbieden echt bijdraagt aan dat leerproces.
Ja.
En er zijn een aantal leerprocessen waar je denkt, daar heb ik wat meer vragen bij of minder vragen. Maar het is niet zo dat wij die keuzes maken.
Nee je wilt het
maar we hebben natuurlijk wel, we wijzen scholen wel op. Er is heel veel kennis al, wat een goede les is.
Ja, je wilt natuurlijk dat leerlingen in een veilige omgeving leren. Dat er zicht is op de ontwikkeling.
Op het individuele kind.
Op het individuele kind. En dat de kwaliteit van de lessen goed zijn.
Ja.
Maar het punt wat ik wel ingewikkeld in deze podcast, ik heb nu 320 afleveringen gemaakt. Er wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar leren. En de ene onderzoek is, bijvoorbeeld over wat hier ligt, hè, van waarom leren niet vanzelf gaat van Dilling-Willingham. Dat is heel uitgebreid. Maar er zijn ook wel onderzoeken die in de beginfase zitten van bewegend leren. Die zeggen, nou, mogelijk zou het wel kunnen werken. En sommige scholen gaan natuurlijk wel mee aan de haal. Omdat het dan past bij hun filosofie. Ja, als die streefniveaus dan niet gehaald worden, is het toch ingewikkeld. Want dat las ik ook. Dat zei in het begin ook al. Het komt dus later ook weer op de middelbare school weer terug.
Ja, het is superbelangrijk dus dat alle leerlingen goed gevolgd worden. Hè? Ja. Dus, dat goed in kaart houden en dat goed in beeld hebben is voor ons het allerbelangrijkste.
Ja.
En laat ook duidelijk zijn, wij willen graag dat mensen gewoon veel meer kennis delen over wat werkt wel en wat werkt niet. Ga niet iedere keer dat wiel opnieuw uitvinden. Dus wij zijn ook best kritisch bij bepaalde concepten van onderwijs.
Ja.
Wij gaan daar niet helemaal over. Ik weet dat het ministerie en de politiek wel over denkt om evidence-informed ook in de wet te zetten. Dan kunnen we daar misschien een stapje verder in gaan. Maar wij zijn natuurlijk niet alleen de toezichthouder die handhaaft. Wij zijn ook iemand die heel erg stimulerend bezig is. Je kunt dus het rapport van de staat van het onderwijs als stimulerend toezicht lezen. Dus dat leren van elkaar, en goed kijken naar waar is kennis en hoe kom je bij die kennis.
Ja.
Nou, dat is wel ook waar wij voor staan.
Ja, helder. En is er een relatie tussen de kwaliteitscyclus van een school, denk ik, en wat er uiteindelijk ook geleerd wordt? Hoe kan je er iets meer over zeggen hoe je dat terug hebben gezien en hoe dat in de staat uitgewerkt is?
Ja, eigenlijk zie je dat op de verschillende niveaus. Wat ik mooi vind, en dat komt toch ook eventjes uit de wetenschap, dat als je naar alle metastudies kijkt, dat het echt, de interventie, maatregel die eigenlijk het beste werkt, is toch dat als je als team samenwerkt aan één doel en allemaal hoge verwachtingen hebt.
Ja.
Nou, dat zie je dus ook terug. Dus op dat niveau een visie hebben, en dat is heel vaak door de schoolleider die gewoon samen met het team een bepaalde visie en kwaliteitscyclus neerzet, dat is ontzettend belangrijk. En vervolgens zie je dat nog een keer terug op het bestuursniveau.
Ja.
Dat ook, als ook het bestuur een duidelijke visie heeft, kwaliteitsdoelen stelt en daar ook op meet, dan doet over het algemeen het bestuur en de school het beter.
Ja. Ja. Hoe doen jullie dat, Anneke?
Ja, dan heb je het systematisch goed ingericht.
Ja, systematisch met elkaar.
Maar dan?
Ja, vertel eens.
Dit is waar, hè? Dit is geen spel tussen krijgen. Maar dan vervolgens gaat het natuurlijk om, het zijn mensen die het werk doen. Hè?
Ja.
Dus de leraren, de interne begeleiders, de orthopedagogen bij ons op school natuurlijk. Maar ook als schooldirecteur. Het gaat er natuurlijk om, vervolgens moet je medewerkers hebben die allemaal in staat zijn om te reflecteren op hun eigen handelen. Opnieuw, doen we de goede dingen? Heb ik het goed gedaan? En ook kwetsbaar durven zijn. Denken, ja, dit heb ik gedaan, maar dit werkt niet. Dit is dus niet handig. Dus interne begeleiders die observeren in klassen om te kijken hoe het zit met de aandachtspannen. Of de kinderen die daar vervolgens weer op reflecteert met de leerkracht. En ik zie dit. En dan krijg je het gesprek over het onderwijs. En dan jaag je iets aan met z'n allen.
Ja.
Waarbij er een enthousiasme ontstaat. En mensen het ook interessant vinden om getallen terug te zien.
Ja, dan heb je ook wat aan data.
Dan heb je wat aan data. En dat is eigenlijk mijn pleidooi. Zo hebben we het ook ingericht. Hè? Dus het gaat allemaal goed op onze school. Maar vervolgens die individuele medewerker die er gewoon lol in heeft om uit te zoeken hoe kan ik dit kind nog weer een stapje verder krijgen. En met een ander overlegt van hoe doe jij dat. Dat is de kracht van onderwijs.
Ja. Maar er moet ook tijd voor zijn. Hè? Dus hoe maak jij daar nou tijd voor? Want het vraagt ook een soort ritme van regelmatig met elkaar lessen voorbereiden. Bij elkaar kijken, lessen nabespreken. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke
elementen. En dat is allemaal een kwestie van plannen en organiseren.
Toch wel, het is toch wel gewoon
managen. Als je afspreekt, maar ook met elkaar. Hè, gewoon een jaarkalender maken en drie keer per jaar komt intern begeleider observeren. Na afloop heb je een groepsbespreking. Je zorgt ervoor dat alle medewerkers erbij betrokken zijn. Je hebt CITO-resultaten, die worden vervolgens weer besproken in vaste overleg. Als je
maar
die overleg
allemaal plant.
Ik vind
het heel interessant dat het woord managen, want heel lang, wat mij op is gevallen de afgelopen 10 jaar, dat het woord management, dat wordt altijd een beetje van, nou, dat is dan, moet het dan leiderschap noemen. Nou, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar eigenlijk is die managementbekwaamheid als schoolleider heel belangrijk, Ria, om dit ritme eigenlijk te verankeren in je school.
Nou ja, het gaat om dat planmatige. Maar het gaat ook inderdaad over onderwijskundig leiderschap en zorgen dat het team dat ook als team wil doen. Want dat vertel je eigenlijk. Je kijkt er ook helemaal blij mee.
Ja, maar collega's waren ook heel blij van.
Daarom, dat is denk ik ook de passie. Ja. Hè? Daarom zeg ik niet alleen het moet als team, maar het moet ook als team gedragen worden. En dat team moet ook allemaal zelf de liefst hoge verwachtingen hebben van wat ze met elkaar aan het doen zijn.
Ja.
Daar hoort ook gewoon een stukje organisatie bij.
Ja.
Want het is druk in het onderwijs en er is lerarentekort. Maar je ziet dat de ene school het wel voor elkaar krijgt en de andere school er veel meer moeite mee heeft. En dat komt toch heel vaak door een goede schoolleider en een goed bestuur die dingen organiseren, zodat ze gewoon goed loopt.
Ja. 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 En ook snappen dat als mensen iets goed willen doen, dat ze zeggen, ik heb wat meer tijd nodig om dit uit te zoeken. Ja, dan probeer ik samen met mijn directieteam natuurlijk om te kijken of iemand dan een dag uit de klas kan. En ook even een dag de tijd heeft. Hè, en dan wordt hij vervangen in de klas. Dus de kinderen krijgen wel gewoon goed onderwijs. Omdat je ook de ruimte en de tijd hebt om je daar eens even in te verdiepen.
Ja, vraagt dus echt tijd, maar ook focus. Hè? Vincent, wilde jij op reageren?
Ja, heel graag.
Ja, doe maar.
Ja, ik zat meteen al te noteren toen je het had over de duidelijke visie van de besturen. Wat blijkt uit het rapport? En ik denk helemaal terecht. Want als de besturen geen duidelijke visie hebben, wat gebeurt er dan? Zijn we dan gewoon aan het professionaliseren en de inhoud doet er niet toe?
Ja.
Ja, want als je een manager vertelt dat hij focus moet aanbrengen, dan gebeurt er eigenlijk niks natuurlijk. En ik heb... sorry. Ja. Nou ja, een voorbeeld uit mijn situatie. Ik ben ook op gesprek bij een bestuur geweest, waarbij het bestuur tegen mij zei van ja, wij zijn eigenlijk agnostisch op het onderwijsconcept. Wij faciliteren alleen maar.
Ja.
Dan denk ik, ja, wat gebeurt er dan? Hè? En nu heb ik toevallig, gisteren hebben we een teamtraining gehad, waarbij het begon in de jaren 60 met Engelman, directe instructie. En dan gaan we door naar Rosenshine. En dan denk ik, kijk, maar dit is de lijn die het bestuur uitzet.
Ja.
Van zorg dat jullie evidence-informed bezig zijn. Ja.
Dus jij zegt eigenlijk een bestuur kan wel degelijk, dat zegt Ria, doe je ook, denk ik, belangrijke voorzet voor, daar een opvatting over hebben. Goed sturen op die kwaliteit. En ook een soort, in de onderwijswetenschap ook een discriminerende visie hebben. Dus niet de visie waar iedereen onder kan passen, maar die heel duidelijk is voor wat wij doen.
Ja.
Dan kan je ook je interventies daar langs bepalen.
Ja, want als het bestuur zegt, wij faciliteren alleen maar. Ik ben ook op een school binnengekomen waarbij mijn eerste teamtraining meditatie was.
Ja.
Ja, dat was met z'n allen, maar inhoudelijk niet zo sterk, denk ik.
Nee.
Ik vind het mooi hoor dat je dat zegt, want dat zien we natuurlijk ook in ons rapport, dat er relatief nog best veel tijd is in Nederland om te professionaliseren. Ja. Want daar is heel veel vrijblijvendheid in zit. Daar kan een bestuur of een schoolleider hele duidelijke keuzes in maken. Dus kies voor, wat voor problemen heb ik op mijn school? Wat weet ik uit de kennis die bekend is, hoe je die op kunt lossen? En ga daarmee aan de slag op die professionaliseringstijd.
Maar zeg je daarmee ook, want in het rapport is er ook wel een kritische reflectie op de manier van organiseren, zeg maar bestuurlijk. Hè? Dus die autonomie, wat toch heel, heel lang belangrijk is geweest in scholen. Het voorbeeld wat je net gaf, hè? Het bestuur doet alleen maar de paraplu en de salarisadministratie. Maar meer niet. Eigenlijk zeggen jullie van, nou, het mag wel wat scherper daarop.
Nou ja. Daarmee zeg ik niet dat de autonomie hoeft te verdwijnen, maar dat binnen die autonomie duidelijke keuzes worden gemaakt.
Ja.
En dat die niet vrijblijvend zijn. Die moeten allemaal bijdragen aan beter onderwijs. En het bestuur, ja, het staat al in het woord, die mag dan wel sturen.
Ja.
Dus als je tijd vrijmaakt voor professionaliseren, zorg dat dat bijdraagt aan die betere kwaliteit van onderwijs, omdat die leerlingen gewoon het allerbeste verdienen.
Ja. Mm-hmm. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Zeker.
Dan, want daar zat ik onderweg in de auto ook nog even over na te denken. En toen ging Dylan William even door mijn hoofd. Dat hij zei, je hebt x aantal uur voor professionalisering. Wat doe je daarmee? En toen dacht ik, oh, dan krijgen we misschien administratieve last. Maar ik denk dat het al genoeg is als het bestuur zich beseft dat het belangrijk is dat het aan onderwijs bijdraagt en dat ze dat uitdragen.
Ja.
En als je dat als bestuur uitdraagt, dan denk je als schoolleider weer wel twee keer na over wat je bestelt, denk ik.
Ja. Dat zijn ook wel concrete aanbevelingen die ook gedaan worden in de staat zelf.
Ja, ik denk als je bestuurder bent van een onderwijsorganisatie, dan wil je toch niets liever dan dat die onderwijskwaliteit op die school fantastisch is. Ik vind het ook soms een heel bijzondere discussie dat we die überhaupt hebben.
Ja.
Dat je als bestuurder elke keer aan die schooldirecteur vraagt, en hoe staat het ervoor? Lukt het? Heb je nog iets nodig?
Ja. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik werk regelmatig met besturen samen. Waar het heel spannend wordt is als een bestuur ook een gemeenschappelijke structuur uitdraagt hoe die kwaliteitscyclus dient te werken. Dus als ze daarin de autonomie van de school iets inperkt richting professionele autonomie, zegt, nou, het ritme van verbeteren, dat moeten we allemaal op dezelfde manier doen. Ook de documentatie, de structuur, al is het maar dat je daarmee het niet steeds opnieuw hoeft uit te vinden, hè? Dan creëer je tijd. Daar wordt hij wel vaak spannend.
Ja, snap ik. Dat begrijp ik goed. En tegelijkertijd denk ik ook altijd wel, want als die school weet met z'n allen waar ze naartoe willen, dan kan je een schoolplan voor professionalisering maken. Hè? Ja. Met z'n allen weten wij te weinig van, bijvoorbeeld. Dat stel je dan vast. En tegelijkertijd kan je natuurlijk, dat doen we dan ook aan iedere individuele medewerker vragen, maak je eigen plan. Je duurzaam inzetbaarheidsuren die gaan naar scholing.
Ja.
He, dus als je fulltime werkt, heb je 5 dagen scholing. Wat vind jij, en kijk weer kritisch naar je eigen leerfase, wat wil jij graag leren? En dan ga je die dagen besteden aan dat wat jij graag wilt leren. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je zelf ook regie hebt op de dingen.
Dus samenspel en regie.
Samenspel en regie, ja.
Ja, want er worden ook wel handreikingen gedaan in het rapport, hè, hoe dit te verbeteren. Dit zijn denk ik aspecten, Ria, waarop ingezet kan worden. Zijn er nog andere elementen waar je van zegt, nou bestuurlijk, richtingen waar we aan kunnen denken, om het zo te zeggen?
Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we ons beseffen dat de grote maatschappelijke uitdagingen, lerarentekort, passend onderwijs, kansengelijkheid, dat moet je niet allemaal als school alleen willen oplossen. Daar moet je enorm aan bijdragen als scholen, maar daar zul je als besturen op moeten samenwerken.
Ja.
Ook op regionaal niveau.
Ja, ja. Ja, maar dat vraagt wel, want in sommige steden heb je heel veel relatief kleine scholen. Sommige besturen, die moeten allemaal met elkaar vergaderen. Ja, soms loopt het heel goed, maar je voelt soms ook wel op plekken dat je denkt, dat kost dan gewoon tijd.
Nou, dat vergaderen kost misschien tijd, maar het samen oplossen van de problemen, dat gaat natuurlijk dingen echt oplossen.
Ja.
Dat was gisteren heel erg mooi, als ik er even op moet. Bij de Staat van het Onderwijs was een workshop over het lerarentekort. En daar hebben we Inge de Wolf leidde die. En er was even een korte enquête van, als je dan maatregelen neemt voor het lerarentekort, is dat dan voor je eigen school? Of is dat voor de leerlingen in jouw stad of omgeving? Ja. Is dat voor ons samen of voor jou alleen? En gelukkig stemden de mensen het meeste voor samen. En dat zie je nog wel in grote steden. Dat er gewoon nog een school is die zegt van, ja, ik heb geen lerarentekort. Ja. Maar in diezelfde moeilijke wijk, een school daarnaast wel. Ja, ik vind het dan bijna een morele verplichting dat je even bij elkaar langsloopt en zegt, kunnen we elkaar helpen?
Ja.
En dat is natuurlijk nog niet georganiseerd. En daar heb je natuurlijk goede bestuurders voor nodig.
Ja, kan ook
die over die schaduw instappen.
Straks naar een andere school
Maar ik moet ook, dat zijn denk ik ook leerkrachten die schuiven. Ik zie daar een mooi bordje staan van klassenwerkplek.
Ja.
We zien ook dat scholen waar het op orde is, waar een sterke leider staat, minder last hebben van het lerarentekort.
Ja, ik vind dat heel interessant, dat klassenwerk. Die doen onderzoek naar werkgeluk en werkplezier. Ja. En die zien dat toch wel, hè? Die scholen die daar keuzes maken. Maar zou dat kunnen, dat over die grenzen heen samenwerken? Zie jij dat voor je?
Ja, maar ik denk dat daarin de goede schoolleiders elkaar al weten te vinden. Want er zijn natuurlijk genoeg scholen die de nek uitsteken en zeggen, kijk, ik ben het goede voorbeeld, kom hier maar langs.
Ja.
Maar daar moet je wel naartoe gaan. En met zolang we die vrijblijvendheid houden, blijft dat denk ik wel een uitdaging.
Ja. Zullen we eens een stapje maken naar passend onderwijs? We kunnen hier nog heel uitgebreid toch even naar passend onderwijs. Want dat is ook een uitgebreid aan bod gekomen. Even voor degene die nu denkt, passend onderwijs, wat is het ook weer? Kan je poging doen om het eens te omschrijven?
Jazeker. Want passend onderwijs is geen onderwijssoort. Hè? Nee. Passend onderwijs is zorgen dat iedere leerling, waar die ook op school gaat, het onderwijs krijgt wat bij hem hoort.
Ja.
En iedereen moet daar individueel gezien worden. En er zijn leerlingen in Nederland die net iets meer nodig hebben als anderen.
Mm-hmm.
En dat je dat binnen het onderwijs waar jij zit ook geleverd krijgt. Dat kan binnen het regulier onderwijs zijn. Hè. Voorbeelden zijn vaak bijvoorbeeld dyslexie, dat je daar extra aanbod krijgt. En sommige leerlingen hebben zoveel extra's nodig dat het beter is dat ze binnen een speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs een plek krijgen. Maar in al die vormen van onderwijs speelt dus passend onderwijs.
Ja.
En dat is datgene geven aan leerlingen wat ze nodig hebben.
Helder. En hoe staan we er ongeveer voor in Nederland?
Dat is mooi, hè? We laten in het rapport natuurlijk zien waar we dat beter kunnen doen.
Ja.
Inmiddels is de discussie natuurlijk al jaren bezig om het zo goed mogelijk te doen, ook binnen het regulier onderwijs, om het aanbod zo goed mogelijk aan te passen. En er is echt nog heel veel ruimte voor verbetering. En daar maak ik me wel zorgen over, omdat we toch al een aantal jaren hier hard aan werken.
Ja.
En ook hier grote verschillen zijn tussen scholen.
Ja.
Als ik het dan weer positief frame, ook hier kan veel geleerd worden.
Ja. Ja. En waar zit dan de uitdaging? Zit het dan in dat samenwerken onder andere? Want dat hoor ik dan wel veel, dat die samenwerksverbanden soms loopt dat echt heel productief, maar soms is het ook echt heel complex.
Ja, het kan zitten bij de samenwerkingsverbanden als men bijvoorbeeld geen dekkend aanbod heeft in de regio. En daar begint het natuurlijk wel bij.
Ja, waar moet je dan denken? Misschien een voorbeeld?
Dat je bepaalde... Even. Ja, mijn collega die weet dat heel goed.
Nou ja. Zijn dan dingen waar je aan moet denken?
Ja, de verantwoordelijkheid die je met elkaar hebt natuurlijk. Dus dat elke leerling welke, en dan noem je het even problematiek het ook heeft. Dat is misschien niet helemaal het goede woord. Ja. Maar wat het kind ook maar extra nodig heeft.
Ja.
Dat daar een plek is in een beperkte regio. En dat je met elkaar ervoor zorgt dat je altijd ergens een plek hebt. Of dat je als reguliere school altijd in de regio de ondersteuning erbij kunt halen die het kind nodig heeft.
Ja. Ja. Je kunt bijvoorbeeld denken dat een kind slechthorend is.
Ja, bijvoorbeeld.
Die kan gewoon op regulier onderwijs blijven als die ondersteuning dan maar geboden wordt.
Ja. Ja.
Of er moet een plek zijn op speciaal onderwijs waar die ondersteuning wordt geboden. Maar er moet wel een plek zijn in iedere regio.
Ja. Dus, en dat vraagt dus die kinderen. Samenwerking.
En dat vraagt die samenwerksverbanden. Die moeten goed in beeld houden. Hebben wij voldoende plekken voor de leerlingen zodat we iedere ondersteuning kunnen bieden.
Ja.
En dat hoeft niet altijd voor iedereen op iedere school. Maar het moet wel in de regio aanwezig zijn.
Ja. Ja. Vincent, kom je daar ook mee in aanraking? Passend onderwijs?
Ja. Nou, ik moest vooral denken aan de brede definitie van de ondersteuningsbehoeften.
Mm-hmm.
Dus dan weet ik niet in hoeverre ik daarmee in aanraking kom. Maar je moet dan wel meteen aan dyslexie denken. En in hoeverre kunnen wij een kind dan niet meer helpen? Heeft hij een probleem? Of hebben we daar slecht onderwijs aangeboden?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Nee, daarom dat ook verschilt per school.
Ja. Dat scheelt zeker. Er is natuurlijk altijd een basisaanbod voor ondersteuning. Die heel vaak voorkomt. Ja. En dat moet de school natuurlijk, dat hoort wel bij goed onderwijs, dat je daar oog voor hebt en dat je dat gewoon zelf kunt bieden als reguliere school.
Ja. 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 Dus ik denk ook dat er misschien nog wat te winnen is, dat als gewoon de kwaliteit van de lessen verbetert, dat er misschien minder leerlingen pas het onderwijs nodig hebben.
Zou kunnen, ja. Een soort hypothese.
Ja. Ja.
Dat verklaart mogelijk de enorme toename van, je noemde even het voorbeeld van dyslexie bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Maar en Anneke, jullie hebben een doorlopende leerlijn, hè? Dus dat van SO naar VSO.
Ja.
Dus hoe organiseren jullie dit dan? Want het wordt ook in het rapport gaat ook over die kwaliteitsstructuur, dat heel uitdagend is. Maar jullie hebben dat best goed op orde volgens mij.
Ja. Ja. Dat,
je hebt er iets over gezegd, maar wat vraagt dat nou eigenlijk van je organisatie?
Ja, dat je het individuele kind goed volgt. Dus ieder kind van 4 tot en met 20 heeft zijn eigen leerlijn. En dan heb je een ontwikkelingsperspectief. Dus je zegt, ik verwacht dat jij op grond van je kenmerken die je hebt, dat je over zoveel jaar daar en daar zult zijn. En daar werk je met elkaar naartoe.
Ja.
En waar we heel blij mee zijn, is dat onze leerlingen kunnen die ononderbroken leerlijn van 4 tot en met 20 kunnen we helemaal volgen. Dus op het moment, de knip zit natuurlijk rond 12 jaar kalenderleeftijd, zeg ik dan altijd maar, hè. En niet ontwikkelingsleeftijd per definitie, maar kalenderleeftijd. En dat je kijkt rond 12 jaar, is het kind is nog zo onzeker, zo angstig, zo kwetsbaar. Die kan nog helemaal niet die stap maken naar verschillende leraren bij verschillende praktijkvakken. Nou, dan blijft hij gewoon nog iets langer in die groep 8. Maar je hebt ook wel jongeren die zijn 11 jaar en die kunnen dat prima aan. En dan kunnen die vast die stap maken. Dus het is eigenlijk een soort middenschool. Ja.
Ja.
Dus, ja, en wat je dus doet, is heel, heel goed kinderen individueel volgen.
Ja.
Ja, en daarom hebben we natuurlijk ook maar 12 tot 14 kinderen in een klas. Dat moet wel even hardop gezegd worden. En een leerkracht en een onderwijsassistent die daarbij de fulltime voor die kinderen bezig zijn.
En wat zouden andere scholen van jullie kunnen leren dan? Hoe jullie dat doen? Dat zicht op die ontwikkeling?
Ja, dat is een vraag die we vaak krijgen. Dus we krijgen ook wel regelmatig bezoek van andere scholen. En ik denk dat het belangrijk is om een systeem te maken. Daar begint het natuurlijk toch mee. Hè? Eerst een visie. Ja. Wat wil je met elkaar?
Ja.
En hoe wil je die visie vormgeven? En wat betekent dat dan voor je onderwijs? En vervolgens daar heel planmatig toch mee omgaan.
Ja.
En ervoor zorgen dat je over goede data beschikt die je met elkaar weer analyseert en waarna je weer nieuwe stappen neemt. Het klinkt soms heel simpel, maar...
Nou, planmatig gestructureerd werken. Wat mij wel opvalt, ik volg dan af en toe een beetje de leiderschapsprogramma's voor schoolleiders. Dat dit niet altijd een onderdeel is van het curriculum, terwijl het echt super belangrijk is.
Ja.
Moet je echt wel flink kaas van hebben gegeten.
Ja, en ik vind het mooie dat ik denk dat het regulier onderwijs dus ook heel veel van jullie kan leren. Want als je in het rapport kijkt, dan zie je dat die ondersteuning, dat vaak die ontwikkelingsperspectieven te weinig op een goede manier worden ingevuld. En dat men het een beetje als een administratieve last ziet. Terwijl de achterliggende gedachten die jullie zo goed in beeld hebben, van wat past er nu eigenlijk bij dat kind? Beschrijf ik dat goed? Overleg ik dat goed met het kind als het kan en met de ouders? En werk ik daarna en evalueer ik ook of je inderdaad komt bij dat uitstroomperspectief wat je ook hebt.
Ja.
Nou, dat kan dus ook gewoon in het regulier. En daarmee is het dan in één keer geen administratieve last.
Ja.
Maar een heel zinvol instrument om die kinderen te ondersteunen.
Ja. Ja, ik denk dat die laatste zin heel belangrijk is. Dat alles wat je doet aan administratie, dat het ook zinvol is.
Ja.
Volgens mij, dus ik roep altijd in het team, als je iets denkt waarvan je denkt, waarom doen we dit? Stop er dan mee, want het heeft gewoon geen zin. En dat is ook niet wat, dan zeggen ze soms, dat vraagt de onderwijsinspectie. Nou, dat vraagt de onderwijsinspectie.
Nee, er is ook daar ook
een keer een
vraag. Ik wil gewoon dat je de goede dingen doet. Ja,
stop daar ook gaat met de dingen die je niet hoeft vast te leggen.
En durf ook gewoon te stoppen daarmee.
Oké. Okay. Ja. En is het nou, want er zijn natuurlijk, ik zat ook te denken toen ik het las van, er zijn enorme tekorten ook, hè, in de zorg, in het onderwijs. Is passend onderwijs nou haalbaar? Ja, dat is een beetje een hele grote vraag, maar er zijn zulke enorme tekorten nu. Ik was in Lelystad, 10% op sommige vlakken.
En er zijn enorme tekorten,
ja.
Maar ik wil bijna niet de vraag stellen, is daarmee passend onderwijs haalbaar? Want passend onderwijs moet. Want het enige, ik leg het al uit, het is geen geloof of onderwijsvorm. Ja. Het is gewoon het onderwijs aanbieden wat bij je leerlingen past. Dus
dat moeten we gewoon doen.
Dus dat moeten we gewoon doen. Wat je wel ziet, is dat leraartekort soms dingen ingewikkeld maakt.
Ja.
En dat ook daar weer wel voor geldt, ik kan het probleem niet wegdenken of kijken.
Nee.
Maar dat er wel scholen die daar planmatig over nadenken. Van, goh, we weten dat het leraartekort is. We weten ook dat wij ermee te maken hebben. Hoe gaan we daar de komende tijd mee om? En daar alvast ideeën over ontwikkelen. Het gewoon beter doen als scholen die, en ik begrijp het wel, maar omdat het ingewikkeld is, maar toch niet elke ochtend in paniek raken als iemand belt dat die uitvalt. Dat had je al moeten bedenken. Want je weet dat het gaat gebeuren. Dus dat planmatig nadenken, het is de realiteit. Ja. Maak daar plannen voor. En dat maakt het niet makkelijker, maar wel overzichtelijker.
Helder. Ik wil nog aan een ander onderwerp gaan, burgerschap. Het is natuurlijk veel in het nieuws geweest. Uitgebreid omschreven ook. Herstelopdrachten die er nu zijn rondom burgerschap. Waar komen die herstelopdrachten vandaan? Ik vind het heerlijk dat je alles mag vragen over het
project. Ja, heerlijk, hè?
Elk jaar komen we met...
Het voelt ook wel een beetje als een examen zo.
Nee, zo is het niet bedoeld.
Nee hoor, helemaal niet.
Maar kan je
nee, dat kan ik je zeker, zeker vertellen. Burgerschap is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp. Zeker ook in de maatschappij waarin we leven.
Ja.
Het is heel belangrijk om te weten hoe je je sociaal hoort te gedragen. Maar ook hoe je omgaat met belangrijke maatschappelijke problemen.
Ja.
Veel polarisatie. Dus daarmee vinden wij burgerschap heel erg belangrijk. En wat wij eigenlijk vragen aan scholen. Om daar doelgericht en samenhangend mee aan de slag te gaan. En dat zijn dan ook meteen de twee punten waar scholen moeite mee hebben.
Ja.
Dus wij zien wel op activiteitenniveau dat er heel veel gebeurt. Ik kan wel een voorbeeld noemen. Dat heel veel scholen gaan bijvoorbeeld als ze in de buurt van Den Haag wonen. Een keertje naar de Tweede Kamer. En dat juichen wij ook toe. Maar wat wij zouden willen, is dan dat er een doel bij is. Waarom ga je naar de Tweede Kamer? Waarom doe je dat in een bepaalde groep? Hoe heb je dat voorbereid? Dus ik ga ervan uit dat men een leerlijn heeft over de democratie en wat het belang is van stemmen en van debatteren. En dat je dus terugziet, heel doelmatig en samenhangend, hoe dat in de verschillende jaren naar voren komt. En daar hoort dan ook het bezoek van de Tweede Kamer bij. Het bezoek aan de Tweede Kamer alleen en op zich staand is leuk.
De activiteit op zich,
ja,
de moeite waard, maar samenhangend, doelmatig. In een langere ontwikkellijn. En dat is eigenlijk waar die herstelopdrachten ook
eigenlijk allemaal omgaan.
Eigenlijk allemaal wel omgaan. Ja. Vincent, wil je erop reageren? Viel jij daar nog iets in op?
Ja.
Even zo aan je voeten, hoeft niet per se. Maar...
Nou, eigenlijk verbaast het mij een beetje als je denkt aan effectief sturen. Van wat is nu het belangrijkste om te doen? Want op de scholen waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt, heb ik gezien dat er relatief veel energie naartoe gaat. Naar het bezig zijn met de burgerschapsdoelen op orde krijgen.
Ja, okay,
en dat ze daar een stempel op krijgen. Terwijl er heel veel andere dingen fundamenteel misgaan. En als ik dan denk aan de lange termijn van burgerschap. En we weten dat kennis de basis is van alle begrip. En dus ook van burgerschap. En de doelen van burgerschap komen volgens mij bij uitstek aan bod bij de zaakvakken. Terwijl die juist, zeker sinds COVID, op veel scholen een beetje een ondergeschoven kindje zijn geworden.
Mm-hmm.
En dan vraag ik me af of we niet dezelfde fout maken als bij begrijpend lezen. Dat we het curriculum zo uit elkaar trekken en versplinteren. Dat we dan op burgerschap daar een apart vak van gaan maken. Terwijl het eigenlijk heel goed al
ingebed zou moeten zijn in de kennis, in de zaakvakken. En in de het overbrengen en het overdragen van kennis aan leerlingen.
Laat heel duidelijk zijn, wij vragen niet op dit moment een apart vak burgerschap. Zeker niet op het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Wij vragen om samenhang binnen alles wat je aanbiedt. Sterker nog, binnen die basisvaardigheden. Wat is mooier om hele rijke teksten over de democratie te lezen?
Ja.
En dan ben je ook gelukkig meteen bezig met taal. Ja.
Ja, dat vind ik een mooie verduidelijking. Want ik denk dat er hier misschien iets misgaat in de vertaling van bestuur naar school.
Ja, zeker. En ik heb ook het idee, zoals het ook wel gaat met nieuwe thema's, er gaan ook heel veel mensen onderzoek naar doen en dingen over schrijven. En dan wordt het op zich iets.
Ja.
Terwijl dit wel een heel belangrijk punt. Het zit in de kennis en in de leerlijnen die je eigenlijk al aanbiedt. Maar Anneke, hoe speelt het?
En het zit in je school, zou ik dan al zeggen willen.
Ja, het zit in je school.
De school is gewoon een mini-samenleving.
Ja.
Dus waar jonge mensen, oude mensen, waar kinderen samen zijn.
Zie je dat zo? Dus dat is gewoon een soort, het is de maatschappij.
Ja, dus de grote mensen moeten het goede voorleven. Hè? Dus van de leraren verwachten we dat ze gedrag vertonen, en waardoor de kinderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. De regels die voor kinderen gelden, gelden ook voor de volwassenen in de school. Je corrigeert elkaar op dingen die niet goed gaan. Als het verdriet is of angst, dan help je elkaar. En volgens mij is dat, het is gewoon dat is burgerschap.
Ja. En dat moet ook beredeneerd en samenhangend.
Ja, en dat kan je monitoren of kinderen daartoe in staat zijn. En dan kan je kijken of dat lukt. En als het niet lukt, kan je met elkaar daar weer over in gesprek. En voor best veel van onze leerlingen is een gesprek ingewikkeld. Dus gesprek moet je dan breed zien. Kun je natuurlijk op alle manieren naspelen en nadoen. Maar ja, rekening houden met elkaar, ruimte geven aan elkaar, begrip hebben voor elkaars beperking of handicap. Elkaar ondersteunen waar het kan. Ik zeg altijd maar als voorbeeld, als je 17 jaar bent en je loopt door onze school en dan komt een 5-jarige, kom je tegen en die heeft zijn fetus los, dan lach je die niet uit, maar dan ga je door je knieën en dan zeg je, ik help je even, want je veter is los.
Dat volgens mij is dat voor en draag je uit, zodat ze dat ook
ja, dat je
leren,
dat samen doet, ja. Ja. En dat je elkaar goed in de school, ook als volwassenen elkaar goed elkaar
ook
zien.
Ook een beetje inclusief zijn daar, ja. Een inclusieve samenleving nastreven. Dat heeft ook sterk te maken met burgerschap, dat je verschil kan tolereren, dat je dat denk ik met elkaar moet doen.
Ja. Ja.
Ik vind het een prachtige invulling van wat wij zeggen als de school als oefenplaats.
Ja, toch? Dat ja, dat heel is heel prachtig. Erg
mooi, dus dat dus ja, veel herstelopdrachten, maar wel concrete kansen om daar gewoon echt werk van te maken. Dus wat dat betreft ga het zeker ook lezen en haal deze tips er ook uit. Laatste thema, langere lijn in het rapport. Ja, een beetje proberen uit te zoomen. Eigenlijk, Ria, heb je in het begin ook al wel gezegd, hè, dus dat die doorwerking van, die van het niet halen van bepaalde minimale eisen, dat toch hele grote effecten heeft ook later. Hè. Dus als dat wiskunde, het examen wiskunde halen op 5 HAVO eigenlijk al te signaleren is mogelijk al op de basisschool. Het zijn ook wel zorgelijke zaken die we ons moeten aantrekken. Ja, hoe kunnen we het tij nou keren?
Ik hoop dat daar deze staat echt aan bijdraagt. Dat iedere, ik noem maar even iedere schakel, zichzelf wel ziet als een schakel in die hele looplijn. Die leerlijn van die leerlingen. Want het blijft hetzelfde kind. Hè? Die gaat om 2,5-jarige leeftijd beginnen met die voorschoolse educatie. En die komt ergens de schoolcarrière uit. En die blijft hetzelfde kind. Dat daar eerst een primair onderwijs is, dan een voortgezet onderwijs. Daar zou je idealiter geen last van moeten hebben.
Nee.
Nou, om dat een beetje praktisch te maken, is in ieder geval die overgang van PO naar VO. Zorg als VO-school dat je goed je kinderen in beeld hebt. Kijk als ze echt kennen en kunnen. En doe geen aannames. Dat geldt ook weer voor die overgang later naar het mbo. En wat wij ook aangeven in de staat, is dat bredere brugklassen daarbij ook heel behulpzaam kunnen zijn. Ook dan kun je zorgen dat de overgangen niet te scherp zijn, maar dat je ook kunt kijken van, goh, is daar nog het een en ander bij te stellen op die leeftijd. Ik vind jouw voorbeeld, waar je dat natuurlijk in eigen huis doet, heel erg mooi. Dat is misschien naar het regulier onderwijs op die manier niet helemaal te vertalen. Maar als je die twee dingen doet, gewoon goed volgen hoe de leerlingen binnenkomen en brede brugklassen hebben, dan kom je toch al een beetje in de richting.
Ja. Dank je.
Ja, dus zie jezelf als een schakel, als onderdeel van een groter geheel. En ga ook zo naar je onderwijs kijken.
Denk vanuit die leerling. Hè? Je krijgt een leerling binnen die op weg is naar volwassenheid.
Daar zit de ruimte, denk je. Van. En het verbeterpotentieel gekoppeld aan dat kwaliteitsbesef en dat gestructureerd leren denken.
Ja, mag ik daarop inhaken? Want als je het hebt over de schakel zijn, dan zou ik het heel erg mooi vinden, nadat ik het gelezen heb, dat de onderwijsinspectie die rol ook op zich gaat nemen. Jullie zien alle scholen in Nederland, jullie zien alle besturen in Nederland, jullie hebben een enorm databasebestand, dat kan niet anders, van al die scholen. Ik denk dat het heel mooi is. En het is ook weer heel praktisch, maar ik denk dat we ook gewoon, we hoeven niet innovatief en allemaal nieuwe dingen te verzinnen, maar gewoon heel basic juist. Als jullie die rol zouden willen spelen, dat je ergens bent en dat je zegt, nou, we zijn hier nu en met deze populatie leerlingen hebben jullie het lastig, jullie zijn aan het zoeken. Weet je, er is een school daar en daar in Nederland. Bel daar eens naartoe, vraag eens hoe zij het doen.
Een soort brugnetwerk.
Dat zou ik fantastisch vinden. Want dan leven jullie ook weer de rol voor die je ook van alle scholen en schoolbesturen vraagt. En dan doen we het echt met elkaar. Dat zou ik echt geweldig vinden. Als je daar wat meer
netwerkinfrastructuur creëert.
Ja, zo.
Voor een deel proberen wij wel in het stimulerende toezicht daar wel een rol in te pakken.
Ja.
Waar we wel een klein beetje voorzichtig zijn, omdat we ook die toezichthouder blijven. En we daarnaast dus ook heel erg oproepen van zorgen ook dat programma's voor ontwikkelkracht en het masterplan, basisvaardigheden, een echt kennisinstituut, dat die ook die rol gaan pakken.
Ja, precies.
Maar helemaal wegblijven wil ik het niet horen. Ik denk dat wij ook wel meer kunnen doen in het zichtbaar maken van mooie voorbeelden.
Want jullie hebben al die
gegevens. Ik denk dat heel belangrijk. Gisteren op de radio hoorde ik ook, was een of andere onderwijswetenschapper, die was dan weer naar een of ander land geweest om zich te laten inspireren. Ja. Nou, kan niemand tegenhouden, doe het vooral. Maar ik denk, ga gewoon naar Groningen of ga naar Arnhem. Ja. Er zijn zulke leuke scholen die dit doen.
Ja.
En daar kan je zoveel van leren.
Ja.
En dat kunnen we natuurlijk een beetje aanmoedigen.
Ja. Dus vertaling is ook veel beter te maken.
Hupsakee, het wordt alleen maar makkelijker.
Ja. Ja.
Misschien nog een andere langere lijn. Hè? Dus, het fundament, hè? Dus we maken ons zorgen om dat basisfundament. Hè? En dat vraagt dus eigenlijk indicators denken, die kwaliteitscyclus. Toch wordt er ook veel gesproken over het innoveren van onderwijs. Hè? Dus het stoppen met bepaalde zaken. En terwijl die innovaties niet altijd natuurlijk de effecten hebben. Ja, dat is natuurlijk ook het karakter van innoveren. Dat je niet helemaal weet wat eruit komt. Anders was het geen innovatie. Maar hoe kijk jij nou tegen innovatie aan als het gaat over dit soort uitdagingen? Zouden we niet een soort innovatiestop moeten hebben? Of zeg je van nou?
Nou, wat ik vooral belangrijk vind is dat men er heel erg bewust van is dat je aan het doen bent wat werkt. En dat je dus wel baseert op wat werkt.
Ja.
En daarbovenop of daarbuiten kun je natuurlijk best wel eens nieuwe dingen proberen en met elkaar bezig zijn. Maar je hoeft niet elke dag je onderwijs te innoveren. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van de kennis die er is. Als je nieuwe dingen gaat proberen, doe dat dan altijd samen met kennisinstituten, onderwijsdeskundigen. Ga niet zomaar dingetjes uitzitten proberen. Dat hebben we natuurlijk in eerdere staten al gezegd, dat er wel heel veel nieuwe concepten kwamen. Ja. Zonder dat daar iets onder ligt. Dus ik ben niet conservatief of zeg ik doe het allemaal hetzelfde. Dat hoeft niet, maar maak gebruik van de kennis die er is en bouw daarop voort.
Helder. Ja. Mooi slotpunt, denk ik, om ons gesprek mee te eindigen. Maar misschien kijk ik nog even naar jullie, Vincent. Anneke, nog een laatste punt van zoals reflectie.
Johan, ik vind wat ik altijd mooi vind, is Johan Cruijff zegt, als er maar voldoende lucht in de bal zit. Want uiteindelijk komt het daar natuurlijk steeds op neer. Dus je kunt wel allemaal vernieuwingen doen. En dat is natuurlijk in het onderwijs ook. Die kinderen moeten gewoon de goede dingen leren.
Ja, ja. En dat curriculum, hè? Dat is gewoon wel belangrijk. Ja,
ik weet niet of je dan ook gelijk de connotatie conservatiever aan moet geven. Maar het is een soort back to basic of zo. Gewoon even weer met elkaar. Dat. Elke keer wat rust in het onderwijsland, dat is natuurlijk ook heel prettig. En,
ja, dat zou ook nog fijn zijn.
Ja, dat zou ook fijn zijn.
Ik zie Vincent een papiertje pakken. Wil jij nog een laatste punt?
Ja, zeker.
Je had iets meegenomen.
Slotwoord. Ja.
Ik had iets meegenomen. Nou, ik hoop in ieder geval dat alle bestuurders die naar ons luisteren, zich gaan afvragen of het nog verantwoord is met deze resultaten om agnostisch te zijn op het onderwijsconcept. Ja. En of ze niet veel meer moeten gaan kijken van dit werkt. Dit voorbeeld hebben we binnen ons bestuur. Dus jullie gaan nu dat doen. En dus ik heb ook een voorbeeld meegenomen van iets wat werkt. En dat kan misschien in de show notes.
Ja, zeker.
Van een onderzoek van David Grismer uit Colorado van afgelopen jaar.
Toch wel buitenland, hè?
Ja.
Ja.
Nee, grapje.
En die hebben... Ja, dat was een natuurlijk experiment. Want we moesten kinderen inloten op scholen. En er waren een heleboel scholen die hebben een erg kennisrijk curriculum. Gebaseerd op het werk van Heers. En het resultaat van het onderzoek was dat het effect van inkomen op de onderwijsresultaten gewoon weggevaagd was. Op gebracht niveau.
Ja, ja.
Dus dan denk ik, dat is iets krachtigs om mee aan de slag te gaan.
Hoe kwam dat dan?
Omdat vanaf groep 1 al daar echt de lat hoog is gelegd van we gaan hier al kennis aanbieden en niet wachten tot de leerlingen bijvoorbeeld hier aan toe zijn of zo. Want dan profiteer je al niet van de klittenbandfunctie van kennis. Ja. Dus je moet daar gewoon meteen mee aan de slag.
Dus als het gaat over gelijke kansen, zijn dat handreikingen die we kunnen lezen. Ik zal hem in de show notes even plaatsen.
Ja.
Razend interessant. Ja, we kunnen nog wel een uur. Ja, zo eindig ik de laatste tijd vaak in de podcast. Ik moet misschien een beetje me ophouden. Maar ik denk wel, hier kunnen we nog op doorgaan. Maar ook gelet op de tijd, Ria, ontzettend interessant. En leuk ook dat je zo meteen, want het is de dag nadat het is verschenen. We hebben het een beetje voor gepland al. Zodat we hem ook hopelijk vandaag al online kunnen gaan zetten. Anneke, Vincent, bedankt ook voor het fijne voorbereiden en het gesprek. Ja. Ik kan me voorstellen dat we nog lang niet klaar zijn, maar ik hoop dat het aanzet tot denken, want daar gaat het eigenlijk om. Als jullie luistert en denkt, ik wil hier meer van weten, ga dus even naar de show notes. Dat kan je in Spotify of Apple Podcast of welke podcast app je ook dan gebruikt vinden. Maar je kan ook naar chipcast.nl gaan, daar vind je eigenlijk ook alle linkjes en koppelingen. Je kan je zelfs inschrijven voor de nieuwsbrief chipcast.nl/doe mee.